Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om elkaar weer te mogen ontmoeten en dat samen te mogen doen bij het geopende woord van onze God. Dat gaan we ook lezen. En ik wil graag met u lezen, zoals al is aangekondigd, uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Rome, Romeinen. Daarvan hoofdstuk 15 en we lezen vanaf vers 14 tot het einde. Dus Romeinen 15 en wij lezen daar vanaf vers 14. Romeinen 15 vers 14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, dat gaat over wat hij eerder geschreven heeft in de brief, broeders, als om u hieraan te herinneren vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stel ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden, en ze zijn het ook aan hen verplicht, immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem de heiligen welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. En mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen. Tot zover het woord van de Heere. Ja, het gaat in dit gedeelte, willen we nadenken over de evangelieverkondiging veraf en ook dichtbij. De bekende prediker John Piper, die heeft eens een keertje de uitspraak gedaan dat er drie soorten christenen zijn. Er zijn christenen die van harte zelf uitgaan om het evangelie te gaan verkondigen. Er zijn christenen die van harte ook helpen om anderen te helpen het evangelie te verkondigen. Dus die mensen van harte uitzenden. En de derde categorie is, er zijn ongehoorzamen die daar niet in deelnemen. En de vraag is natuurlijk, bij welke categorie hoor ik of horen jullie? De verkondiging van het evangelie is een opdracht van de Heer Jezus zelf. Dat weten we allemaal, hij heeft die opdracht gegeven. Gaat heen aan alle volken, verkondig het evangelie en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden heb. En op andere plaatsen, ook in andere evangeliën, kun je diezelfde opdracht in soms in andere woorden vinden. Dat moet gebeuren, dat is nodig, zegt Jezus zelf. En het is een taak die doorgaat. Die is begonnen, kun je zeggen, in Handelingen 2. En die gaat door tot op de dag van vandaag. En ook Paulus gaat daarmee door. Paulus is daar op een bijzondere manier door God toe geroepen. Dat weet u waarschijnlijk, die geschiedenis. En dit heeft ook alles te maken met het doel van de brief die hij nu aan de gemeente van Rome geschreven heeft. Daarin gaat het vooral ook om de boodschap naar de gemeente van Rome. Dat het evangelie tot alle mensen komt. Tot mensen uit de Joden, tot mensen uit de heidenen. En dat zij allemaal datzelfde evangelie nodig hebben. En Paulus die zou ook heel graag zelf ook in die gemeente van Rome daar met hen over spreken. Daar heeft hij in het begin van de brief al over gesproken. Dat zijn verlangen is. En dat herhaalt hij hier ook nog een keer in dit gedeelte. Hij wil ook met hen het evangelie delen en ook weer door hen verder geholpen worden om elders ook weer het evangelie te gaan verkondigen. En zo gaat dat door tot op de dag van vandaag. En de vraag is ook, hoe ben ik daarbij betrokken? En daar willen we graag met elkaar over nadenken. Maar dan moeten we een aantal dingen bedenken. Ik doe dat aan de hand van een stuk of 5 punten. En waarvan de een misschien langer is dan de andere. Maar dat is het menu. De eerste punt is dat we natuurlijk met elkaar duidelijk voor ogen moeten hebben van wat is dan dat evangelie wat we verkondigen. En hoe gek het misschien ook klinkt, omdat wij dat woord natuurlijk heel vaak gebruiken, evangelie, evangelisch, dat is voor ons een heel erg bekend woord. Zou je toch verbaasd staan dat als je mensen vraagt van, ja maar wat is dat nou, het evangelie of het evangelie verkondigen, dat je toch nogal wat verschillende antwoorden krijgt. Soms hoor je natuurlijk zeggen, ja het gaat over al het onderwijs van Jezus, wat hij geleerd heeft. En ook zijn ethische en morele voorschriften en die moeten we volgen, dat is wat ook, laten we zeggen, de mensen in deze wereld soms nog wel enigszins aanspreekt. Dat ze zeggen dat, ja, dat is wel goed. Jezus heeft allerlei nuttige dingen gezegd. En dat is navolgens waard. Nou, dat is allemaal waar. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van waar het werkelijk om draait. En als je niet oppast, dan krijg je een boodschap die erop neerkomt van, ja, wij moeten zelf allerlei dingen doen en Jezus navolgen. En dan komt het wel goed. En dan is dat eigenlijk de manier waarop we weer bij God aanvaardbaar zouden of denken te kunnen worden. Door namelijk gewoon te doen wat Jezus zegt en dat is het dan. En dat is niet het evangelie. Want dat is eigenlijk een vorm van religie zoals we dat in allerlei vormen van godsdienst tegenkomen. Namelijk van je moet zelf eerst allerlei dingen doen om je bij God aanvaardbaar te maken. En dan komt het wel goed. Maar dat is wat heel veel godsdiensten eigenlijk zeggen op allerlei verschillende manieren. Maar als je zo de Bijbel gaat lezen en het evangelie en de woorden van Jezus gaat interpreteren, dan blijkt als je de Bijbel leest dat het niet is. De boodschap van het christelijk geloof van het evangelie is namelijk heel anders. Namelijk, het gaat erom wat Jezus zelf voor ons gedaan heeft. En dat maakt dat wij hem gaan volgen en hem gaan dienen. En wij zijn eerst door God aanvaard. En dan is dat juist de boodschap die ons ertoe brengt om God te dienen en te volgen. Dus de boodschap van het christelijk geloof is precies omgekeerd, is radicaal anders. Maar dan gaat het er dus om, dan wijst ons dat in de eerste plaats natuurlijk op God zelf, op Jezus. En hoe dan? Want wat is dan dus het evangelie? Nou, als we naar de Bijbel gaan kijken en we gaan wat nauwkeuriger onderzoeken van hoe vind je nou dat woord in het Nieuwe Testament terug? Op allerlei plaatsen, als het zij als zelfstandig naamwoord, als het evangelie. Of ook het werkwoord evangeliseren. Of de mensen die dat doen, evangelisten. Dan heeft dat alles te maken met het evangelie van God. Zo wordt het ook genoemd. Zo komt het ook een aantal keren voor. Ik heb niet de tijd om dat allemaal in detail. Dat zou een Bijbelstudie vergen om dat allemaal even op te zoeken. Maar je leest in het Nieuwe Testament, gaat het over het evangelie van God. Het is dus iets wat God doet. Het is, letterlijk betekent het woord evangelie, goed nieuws. Het is goed nieuws over God en wat hij doet. En dan lezen we ook in de Bijbel dat het gaat om het evangelie van Jezus Christus. Het gaat dus om Jezus, want wat God doet, dat doet hij heel specifiek en heel in het bijzonder door zijn zoon Jezus Christus. We lezen al in de Bijbel dat hij ook door Christus zelfs deze hele wereld geschapen heeft. Maar ook, en heel in het bijzonder, dat hij in Jezus de boodschap van verlossing naar deze wereld brengt. Daarom is het het evangelie van Jezus Christus. Je leest ook veel het evangelie van het koninkrijk van God. Ook dat is een term die je in het Nieuwe Testament tegenkomt. En dan gaat het om dat Jezus dus koning is. Want dat heeft ook alles met hem te maken. En dat hij door zijn werk, wat hij doet, het koninkrijk vestigt. Dat is de manier waarop het evangelie gebruikt wordt. Maar dat betekent dus dat het evangelie ons heel sterk richt op Jezus Christus. Nou, als je dat nog wat verder doorspit, dan kom je uiteindelijk tot, je zou kunnen zeggen, tot de volgende beschrijving van wat het evangelie is. Het evangelie is het goede nieuws van wat God doet door Jezus Christus en dan heel specifiek ook door zijn geboorte, door zijn leven, door zijn lijden, door zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding en zijn hemelvaart. Al die dingen zijn nodig om mensen tot verzoening en herstel met God te brengen. En hen met God te verzoenen. Om zo uiteindelijk een nieuwe mensheid te geven. Een nieuwe mensheid. Omdat deze mensheid zich van God heeft afgekeerd. Maar God gaat een nieuwe mensheid geven. Uiteindelijk op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is, kun je zeggen, het evangelie. En dat omvat dus eigenlijk heel erg veel. Dat is ook veel meer dan wat wij soms wel eens zeggen. Ja, het evangelie is dat je in Jezus moet geloven, want hij kan je zonden vergeven en dan word je een kind van God. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar als je zo het evangelie bekijkt, dan is dat toch ook een beperking. Het evangelie is eigenlijk nog veel meer. Het is nog veel mooier en nog veel groter. Want het gaat uiteindelijk om alles wat God doet door Jezus Christus en door de betekenis van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding. Om dus juist mensen werkelijk te herstellen in de relatie met God. En dat betekent dus ook niet alleen vergeving van zonden, maar rechtvaardiging door het geloof alleen. Het feit dat wij tot kinderen zijn aangenomen en te beseffen wat dat is. En de vernieuwing van ons leven, zodat we hem gewillig en van harte gaan dienen en wat dat betekent en hoe we dat kunnen doen en hoe we dat mogen voltooien ook in een leven van afhankelijkheid van hem, van gebed. En dat alles hoort dus bij het evangelie. En dat is het goede nieuws. En dat nieuws, omdat het nieuws is, moet dat dus ook aangekondigd worden. Want dat is wat je met nieuws doet. Als je iets heel nieuws hoort, als je plotseling een nieuwtje hoort, dan wil je dat tegen anderen vertellen. Dan wil je dat aan anderen doorgeven. En dat is ook dus de bedoeling van het evangelie. En dat moeten we doen. Dat mogen we blijven doen ook. En dat moeten we doen door het aan te kondigen. Door het te vertellen aan anderen. Met woorden, maar ook met daden. En tegenwoordig wordt wel eens gezegd, ja, die daden zijn eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker. Je zou het gaat vooral om je daden. En er wordt wel eens gezegd, misschien heeft u die uitspraak wel eens gehoord, van verkondig het evangelie en gebruik desnoods wat woorden. Nou, ik weet niet hoe dat bij u overkomt. Misschien zegt u wel, ja, dat is eigenlijk wel mooi. Hè? Dat is, ja, je moet het vooral ook in je daden laten zien. Toch is dat natuurlijk eigenlijk, als je nadenkt over het evangelie als goed nieuws, is dat eigenlijk een hele merkwaardige opvatting. Want goed nieuws moet je aankondigen. Stel je voor dat iemand tegen de presentator van het 8-uur-journaal, tegen Rob Tripp zou zeggen van, joh, wil jij vanavond het 8-uur-journaal aankondigen en gebruik desnoods een paar woorden. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan natuurlijk niet. Goed nieuws moet vooral in de eerste plaats aangekondigd worden. Ja, dat dat effect heeft en dat het uiteindelijk leidt tot daden, is zeker waar. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat het aangekondigd moet worden. En dat moet dus gebeuren, en dat is mijn tweede punt, dat moet dus vooral gebeuren veraf en dichtbij. Want hoe gaat dat nu? We lezen in Handelingen 1 al dat Jezus zegt van dat hij de opdracht geeft om deze boodschap te verkondigen, dat dit moet verkondigd worden, dat zij de getuigen van Jezus moeten zijn. Te beginnen vanaf Jeruzalem tot in Judea en Samaria en tot aan het einde van de wereld. Dat is wat Jezus zegt en dat zal gebeuren. En dat wordt natuurlijk ook vaak zo uitgelegd dat dat eigenlijk ja, mooi aantoont hoe dat evangelie dus over heel de wereld gaat. Het begint in het centrum in Jeruzalem en dan naar Judea en Samaria wat verder, naar Galilea, het noorden. En dan uiteindelijk naar heel de wereld. Nou, dat is waar, dat is prachtig, dat zie je ook en dat zijn we ook in de geschiedenis zien gebeuren. Het is ook nog een aanduiding van het feit dat het natuurlijk het evangelie naar allerlei soorten van mensen gaat. Ook dat impliceert die woorden van de Heer Jezus. Het betekent dus dat het evangelie gaat naar Jeruzalem. Naar de mensen die daar wonen. En vooral ook naar de leiders van het volk van de Joden. Maar ook naar het, laten we zeggen, gewone Joodse volk op het platteland van Judea. En dan wordt het dus eigenlijk wel spannend, dan gaat het ook naar die mensen van de Samaritanen in Samaria. En dat is wel bijzonder, want de Joden hadden eigenlijk helemaal niet zo'n hoge dunk van die Samaritanen. Dat was eigenlijk een soort bastaardvolk. Dat waren mensen die van oorsprong voor een deel behoorden tot het tienstammenrijk. Die achterbleven in het land toen het volk werd weggevoerd. En toen de koning van Assyrië daar allerlei andere volken naartoe bracht, toen vermengden zij zich met elkaar en uiteindelijk zijn dat dus de Samaritanen geworden. Maar ook die mensen zullen het getuigenis van Jezus Christus gaan horen en dat is ook gebeurd. Dat kunt u lezen ook in het boek Handelingen, Handelingen 8 staat er vol van. En dan uiteindelijk tot aan het einde van de wereld. En dat betekent dus aan de heidenen. En ook dat hebben we in het boek Handelingen, kun je dat zien hoe dat gaat. Dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dat was natuurlijk helemaal een voor de mensen, dat bleek althans, een radicale gedachte dat het evangelie van Jezus naar de heidenen zou gaan. Petrus moest daarvan overtuigd worden door middel van een gezicht wat hij zag. U kent die geschiedenis van Handelingen 10 en 11, de geschiedenis van Cornelius. En dan vervolgens leidt dat ook nog tot een hoop discussie. Ook in Handelingen 15. Hoe gaat dat dan als heidenen tot geloof komen? Maar dat is wat er moet gebeuren. En daar is ook Paulus voor geroepen om dat te doen. Ook hij moet dat doen. Hij zegt zelf, de liefde van Christus, die drong hem daartoe. En elders zegt hij, van wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Hij was zo doordrongen ook van die opdracht om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Je kunt erover lezen in zijn getuigenis wat hij geeft over zijn eigen bekering en zijn roeping. In Handelingen 22 en 26 kun je dat allemaal nalezen. Hij was daar zo van doordrongen dat dat is wat hij wil doen. En dat zie je dus ook in dit gedeelte hier wat we gelezen hebben. Dat dat is wat hij wil doen. Hij geeft er ook duidelijk bij aan dat dit puur dankzij Gods genade is. Hij geeft hier en op allerlei plaatsen zegt hij wat hij heeft mogen doen. Maar hij zegt dat is uiteindelijk door de genade van God. Hij illustreert het ook hier in Handelingen 15 met een woord wat verwijst naar de oudtestamentische offerdienst. Hij zegt van, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen. Opdat het offer van de heidenen wel gevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Hij zegt eigenlijk van, ja, dat ik gebruikt word als een instrument om heidenen tot geloof te brengen, dat betekent eigenlijk dat ik die heidenen als het ware als een dankoffer aan God mag offeren. Zoals een priester in het Oude Testament ook een offer bracht aan God, een dankoffer van de mensen. En dat mag hij doen. Dat is iets wat wel gevallig is aan God, omdat het geheiligd is door de Heilige Geest. Dat is wat Paulus mag doen. Dus Paulus is duidelijk over wat hij heeft mogen doen. En dat is heel wat. En hij is daar ook gewoon eerlijk over. Hij mag dat ook zo de feiten naar voren brengen. Maar hij geeft God alle eer. Hij zegt, alles wat God door mij gedaan heeft, is uiteindelijk een dankoffer. En dat is alleen maar door Jezus Christus. Hij zegt, zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Dus laten we zeggen, voor zover er roem voor Paulus is, is dat alleen maar in Christus Jezus. Het gaat om hem. Hij wil hem de eer geven. Want hij zegt het erbij, van ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Het is Christus zelf die het gedaan heeft. Dat is het wonderlijke. Hij roept op om ons, om zijn getuige te zijn, maar uiteindelijk doet hij het zelf. Hij werkt door ons heen. Hij werkte door Paulus heen. Om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. In woord en daad. Dat is wat er gebeurt. Dat heidenen gehoorzaam worden aan de boodschap. Aan het evangelie. Aan het woord van God. En dat laat ze zien in woord en in daad. Nou, hoe dat samenhangt heb ik het al over gehad. En dat is gebeurd dus ook inderdaad. Door Christus, maar ook door de kracht van tekenen en wonderen. Die heeft God erbij gegeven om ja, echt te onderstrepen ook dat dit een boodschap is van God zelf. Dat kun je ook overlezen in Handelingen op allerlei manieren, hoe God ook wonderen deed. Door Petrus, door Paulus. Dat zegt ook later, kun je dat in de Hebreeënbrief lezen. Daar staat het ook dat God juist dat gebruikt heeft om de waarheid van het evangelie te onderstrepen. We lezen daarin bijvoorbeeld, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dat zijn de apostelen, Petrus, maar ook Paulus. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Dat is wat de Heilige Geest gedaan heeft. En zo, zegt Paulus dan, heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Dat heeft hij gedaan. Hij is begonnen, hij zegt, begonnen in Jeruzalem en dan steeds verder uiteindelijk tot aan Illyricum toe. Nou, daar moeten we even over nadenken. Hij is begonnen in Jeruzalem. Toen hij tot geloof en bekering was gekomen, nou, dat is heeft hij eerst wat gezwerfd, is uiteindelijk in Jeruzalem gekomen. En we lezen ook dat hij daar ook al getuigde van Christus. Dat had hij ook al in Antiochië gedaan. Maar hij zegt eigenlijk, ja, eigenlijk is het in Jeruzalem daar echt begonnen. En van daaruit is het verder gegaan. Dat kun je ook lezen in het boek Handelingen. Uiteindelijk tot aan Illyricum toe. Nou, dat is een woord waarvan wij misschien niet weten wat dat betekent. Maar als je dat nagaat, dan blijkt dat te verwijzen naar, je zou kunnen zeggen, de kust van de Adriatische Zee. Het voormalig Joegoslavië en Albanië. Albanië, Montenegro en Kroatië. Daar is Paulus ook daar geweest. En tot in die plaatsen toe heeft hij het evangelie van Christus vervuld. En hij zegt, daarin ben ik dus een pionier geweest. Want in vers 20 lezen we. Want ik stelde er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Hij was een pionier. Hij wilde dat doen waar Christus nog niet genoemd was. En dat is ook omdat dat de vervulling is, zoals Paulus dat regelmatig natuurlijk doet, van het Oude Testament. Hij citeert dan in vers 21. Hij zegt, maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Dat is een citaat uit Jesaja 52. Uit een van de vier tekstgedeelten of liederen die Jesaja heeft opgeschreven over wat we noemen de knecht des Heren. Over de Heer Jezus Christus. En dan blijkt ook uit die gedeelte en uit die tekst in het bijzonder dat het natuurlijk de bedoeling was dat de boodschap van Jezus Christus naar de heidenen zou gaan. Wat dat betreft, hè, als de mensen ook eerder in Jeruzalem, die hadden dat allemaal kunnen weten, ook uit het boek Jesaja en uit de andere profeten. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij was dus echt wat dat betreft een pionier. Hij ging heen naar de plaatsen waar het nog niet eerder verkondigd was. Dat doet je denken bijvoorbeeld aan de Britse ontdekkingsreiziger James Cook, die een keer in zijn dagboek schreef. He, James Cook is echt werkelijk tot aan het einde van de wereld gegaan. Heeft natuurlijk Australië en Nieuw-Zeeland geëxploreerd. Hij zegt, ik had de ambitie om niet alleen verder weg te gaan dan enig mens tot nu toe was geweest, maar om zo ver te gaan als maar mogelijk is voor een mens. Nou, je kunt zeggen dat is wat Paulus ook gedaan heeft, maar dan dus met de boodschap van het evangelie. He, want dat is natuurlijk wel bijzonder. Zo ver als maar mogelijk is voor een mens. En als je erover nadenkt, het feit dat al die reizen in die tijd hoofdzakelijk te voet gingen, of per schip nog voor een deel, dat weten we ook uit Handelingen, dat Paulus dus heel dat oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee bediend heeft. Maar dat was nog niet genoeg voor hem. Hij zegt, ik wil ook naar Spanje gaan. Dat wil ik ook nog doen, naartoe. Moet je even indenken. En er zijn mensen die denken dat waarschijnlijk dat hij het idee had van, dan ga ik naar Spanje en dan steek ik over naar Noord-Afrika en dan kom ik zo door Noord-Afrika heen weer terug in Jeruzalem. Nou, dat is mogelijk, misschien dat dat in zijn gedachten zat. Maar hij wilde in ieder geval naar Spanje gaan. En dat is wat hij gedaan heeft. Iemand vroeg eens een keer aan de zendingsreiziger David Livingstone van waar wil je heen gaan? En David Livingstone zei, hij zegt, overal heen, als het maar vooruit is. Nou, dat is eigenlijk ook wat Paulus deed. Als het maar vooruit is, in de dienst van het evangelie. En daar is hij mee begonnen. En hij heeft ook op allerlei plaatsen en op allerlei manieren aan allerlei soorten van mensen het evangelie verkondigd. Je kunt zeggen aan de Joden en mensen die met het Jodendom vertrouwd waren op allerlei plaatsen, ook in Antiochië. In Handelingen 13 lees je hoe hij dat aanpakt. En dan vervolgens ook aan de heidense, laten we zeggen, eenvoudige boerenbevolking in een plaats als Lystra. Dan verwijst hij daarin voor de introductie van het evangelie naar Gods werken in de schepping. En uiteindelijk zeg maar ook in Athene, aan de filosofen van Athene, waar hij een gesprek mee heeft. Daar verkondigt hij aan hen het evangelie. En dat is wat hij doet. Vooral ook aan mensen die het nog niet eerder gehoord hebben. En dat is nog steeds nodig. Want ook nu nog heeft men berekend dat ongeveer 40% van de wereldbevolking er nog niets van gehoord heeft. En je zou kunnen zeggen, tegenwoordig met de alle moderne media moet het evangelie moet toch eigenlijk overal bekend zijn. En toch is dat niet zo. Het kan wel, maar ja, mensen zoeken er niet naar of horen dat niet of weten dat niet. Er zijn nog zeker 40% van de wereldbevolking die het nog niet gehoord heeft. En dat betreft natuurlijk, je kunt zeggen, primitieve stammen misschien nog in Zuid-Amerika en in delen van Afrika. En hier en daar in Azië. Maar het gaat ook veel meer mensen natuurlijk. Je kunt je tegenwoordig afvragen, ja, wie horen daar nou bij? Wie heeft het nou echt nog nooit gehoord? Ja, dat zijn ook soms mensen op plaatsen natuurlijk, waar het evangelie ooit vroeger wel geweest is, maar waar het nu niet of nauwelijks meer is. Denk aan Noord-Afrika. Maar, hoe zit het dichter bij huis? Want hoeveel mensen kun je hier in Nederland tegenkomen die echt absoluut geen idee hebben waar het over gaat in het evangelie? Zijn dat ook niet de mensen die het ook nog moeten horen? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. En dat heeft Paulus dus gedaan. Hij heeft daar het evangelie verkondigd. Maar dan moeten we ook even nadenken. Hij heeft gezegd, ik heb dat in al die plaatsen gedaan. Dus tot aan Albanië toe of Illyricum. Maar heeft hij nou werkelijk echt aan ieder mens in dat deel van de wereld het evangelie verkondigd? Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat is niet denkbaar. Wat hij wel gedaan heeft natuurlijk, op allerlei strategische plaatsen heeft hij het evangelie verkondigd. Dus ik begon in Antiochië, in Klein-Azië. Van daaruit ook naar Efeze. En Efeze werd vervolgens een centrum van waaruit het evangelie verder ging. Dat weten we namelijk bijvoorbeeld, we weten uit de brief van de Colossenzen, dat die gemeente door Epaphras is gesticht en die kwam uit Efeze. En er zijn meer gemeenten gesticht daar in die vallei om Efeze heen in Hierapolis en Laodicea, waar je ook elders in de Bijbel over leest. Dat is allemaal vanuit Efeze gebeurd. En later weer vanuit Filippi en vanuit Korinthe. Dat werden centra van waaruit de omliggende landen bereikt werden met het evangelie. Je kunt het op een gegeven moment ook lezen, hè? Ook in Handelingen staat er dat vanuit Efeze heel Klein-Azië, hè, dus de hele, je kunt zeggen, hele tegenwoordige Turkije zo'n beetje, hoorde het woord van God. En dat gebeurde uiteindelijk ook vanuit Rome. Hè, de gemeente in Rome was al gesticht voordat Paulus daar kwam. Zo ging dat. Maar wat betekent dat dus? Dat Paulus dus het fundament legde in al die plaatsen. Maar dat vanuit al die plaatsen dan het evangelie verder ging. Dat betekent ook dat in al die gemeenten zelf, die moesten ook toegerust worden voor de evangelieverkondiging. En dat betekent ook dat die gemeente zelf natuurlijk het evangelie moesten horen. Dus het evangelie is niet alleen maar iets van, dat gaan wij verkondigen aan de mensen die het nog niet weten. Maar om dat te kunnen doen, hebben wij zelf dus ook het evangelie nodig. En zoals ik, daarom heb ik namelijk in het begin ook uitgelegd wat het evangelie is. Als je ziet dus hoeveel omvattend het evangelie is, dan is dat een zoveel omvattende boodschap dat wij die zelf ook nog nodig hebben. Die hebben wij zelf ook nog nodig. En dat kun je ook lezen, want Paulus die zegt zelf ook, hoewel die gemeente in Rome dus al bestaat, zegt hij dus in Romeinen 1... Vers 15, zo is wat in mij is gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Je zou zeggen, ja, maar zij hebben het toch al gehoord? Ja en nee. Maar ook zij hebben nog steeds nodig om het evangelie te horen. Dat is eigenlijk verwonderlijk, hè? Dat Paulus zegt, ik wil ook in Rome het evangelie verkondigen. En dat is ook nodig. Iedere gemeente, wij hebben dat nog steeds nodig om het evangelie te horen, namelijk in al zijn breedte, hoogte en diepte, namelijk het evangelie van Jezus Christus. Dat is wat we nodig hebben. En vandaar dat we ook die woorden dus goed moeten gebruiken. Er wordt dus ook wel gesproken natuurlijk van ja, wij hebben bijvoorbeeld evangelisten. Dat zijn de mensen die erop uitgaan en die het vertellen aan de mensen buiten de gemeente. Maar het opvallende is dat dus dat ook voor de gemeente zelf is. Want Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs dat God heeft dus gegeven, ten eerste apostelen en profeten, die hebben het fundament gelegd. En dan vervolgens evangelisten en herders en leraars. En waarom? Dat moet u maar doorlezen in Efeze 4. Waarom? Je zou zeggen, ja, die evangelisten, zegt Paulus dan mij, ja, dat is om de buitenstaanders het evangelie te verkondigen. Nee, hij zegt evangelisten en herders en leraars om de gemeente op te bouwen en toe te rusten. Dat is wat hij zegt. Dus we hebben het evangelie nog steeds nodig. En dat klopt ook, want dat evangelie is zo veelomvattend. En als je kijkt wat dat allemaal inhoudt, dan hebben wij dat nog steeds nodig. Nou, dat is dus de verkondiging van het evangelie, dus veraf. Maar dus ook dichtbij, namelijk gewoon in de gemeente zelf. Want dat is wat de gemeente nodig heeft om toegerust te worden, om zelf er weer op uit te gaan. En om als een centrum te zijn van waaruit het evangelie zich weer verspreidt. Goed, het derde punt is dat dat betekent dus ook dat gemeenten daarin betrokken worden. Die zijn partners in de verkondiging van het evangelie. Paulus zegt dat ook, bijvoorbeeld in de brief aan die aan de Filippenzen schrijft. Hij zegt, jullie hebben eigenlijk deel, zegt hij in hoofdstuk 1, aan de gemeenschap van het evangelie. Aan het, laten we zeggen, ze zijn eigenlijk partners in het evangelie. Zij horen erbij en zij helpen mensen ook weer verder. En dat betekent dus actieve steun verlenen. Dat hebben we al gezien, in woord en in daad. En je ziet het hier, dat Paulus hier ook naar verwijst in dat vervolg van Romeinen 15. Dat hij zegt van, de gemeenten die hebben ook een collecte gehouden voor de arme gelovigen in Jeruzalem. En die moet ik ook gaan brengen. Dus het evangelie komt ook openbaar in hun daden. Daar hebben we het al over gehad. Maar, en dat is dan belangrijk ook, het gebed. En daar verwijst Paulus naar aan het eind van dit hoofdstuk. Ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Want die verkondiging van het evangelie, dat is een zaak van gebed. Het gaat om de kracht van Christus, om het werking van de Heilige Geest. En God heeft gegeven dat hij wil dat wij daarom bidden, dat wij daar ook niet alleen actief in zijn, maar dat ook steunen in gebed. En daar roept hij de gemeente in Rome toe op. En Paulus die benadrukt dat hier op een heel krachtige manier. Hij zegt, hij roept hen ertoe op door onze Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk alsof Jezus Christus zelf zegt van mensen, bid hiervoor. En hij zegt, door de liefde van de Geest. Om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat is wat er nodig is. Dat is ook een strijd. Je kunt zeggen een gevecht. Een gevecht ook met alle machten die dat tegenstaan. Maar hoe kun je dan overwinnen? Hoe kun je daarin overwinnen? Door het gebed, omdat het gebed zich namelijk richt tot onze Heer Jezus Christus. En hij heeft overwonnen. Door zijn bloed aan het kruis heeft hij overwonnen. Door wat hij aan het kruis gedaan heeft. Hij heeft overwonnen en alleen in die kracht kunnen wij werkelijk ook overwinnen. En kunnen wij strijden met Paulus en met andere mensen in het gebed voor de voortgang van het evangelie. En waar vraagt Paulus dan om te bidden? Namelijk dat ik verlost mag worden, zegt hij, van de ongehoorzamen in Judea. En dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem de heilige welgevallig is, zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, zijn gebedspunten. Maar die hebben dus alles te maken ook met de verkondiging van het evangelie. Namelijk dat hij, als hij naar Jeruzalem zou komen, ja, met de zegen van het evangelie mag komen. En dat hij geen last zou hebben van de ongehoorzamen in Judea. En dat die offergave voor de heiligen in Jeruzalem ook aanvaard zou worden. Dus dat er ook een verbinding zou ontstaan door het evangelie tussen de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de joden. Want ook dat is het evangelie, dat zal gebeuren. Christus heeft door zijn offer aan het kruis die muur die scheiding maakte eigenlijk tussen jood en heiden weggehaald. En heeft gemaakt dat er geen scheiding is tussen gelovigen uit joden en heidenen. Dat die twee één zijn in Christus. Dezelfde toegang hebben tot de Vader. Dat is het grote wonder van ook de grootheid van het verlossingswerk van Christus. En dat dat dus zou blijken ook in Jeruzalem. En zodat hij uiteindelijk met blijdschap naar Rome zou kunnen gaan door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. Ook dat is nodig. Dat Paulus ook weer rust neemt om weer toegerust te worden voor die vervolgstap naar Spanje. Nou, dat is waarom hij vraagt om te bidden. Maar dan in de vierde plaats wil ik even kijken, wat is daar dan van terechtgekomen? Dat is goed om toch even naar het vervolg te kijken. Nou, Paulus is inderdaad in Jeruzalem gekomen. En uiteindelijk, kun je zeggen, lijkt het erop alsof hij wel last heeft gekregen van de ongehoorzamen in Judea. Maar God heeft hem daaruit verlost. Wel op een manier die Paulus misschien ook niet verwacht had. Hij heeft hem erover verlost van de ongehoorzaam in Judea. En hoe? Door Paulus 2 jaar in de gevangenis te zetten. Dat is wat er gebeurd is. Want Paulus zou eigenlijk vermoord worden door de Joden. En de Romeinen hebben hem eigenlijk gered. Maar wel als een beschuldigde gezien. En hem dus opgesloten. En daar zat Paulus in de gevangenis. Kun je zien dat ook gebedsverhoring soms heel anders gaat dan wij denken. En dan weten we ook hoe het verder is gegaan. Paulus is uiteindelijk, heeft hij die lange reis moeten maken naar Rome. Helemaal niet, laten we zeggen, op zijn eigen manier, zoals hij dat dacht te gaan doen. Nee, als gevangene, per schip. En hij heeft een enorme schipbreuk geleden. Uiteindelijk komt hij op een eilandje, Malta. En dan wordt hij nog door een slang gebeten, ook dat nog. En uiteindelijk, na heel veel gebeurtenissen, komt hij in Rome. En dat ging dus op een totaal andere manier dan Paulus had kunnen voorzien. Door heel veel moeite. Later schrijft hij daar ook nog over. Heel veel moeite is hem ten deel gevallen. Je kunt zeggen, het enige goede nieuws is dat hij op kosten van de keizer in Rome is gekomen. Hij heeft er niet voor hoeven te betalen. Nou ja, dat is het dan. Maar hij is in Rome gekomen en daar heeft hij het evangelie ook weer verkondigd. We lezen dat aan het eind van het boek Handelingen, dat is wonderlijk. In het boek Handelingen, dan komt hij in Rome. Dan verkondigt hij ook daar het evangelie ook weer aan Joden. Dan heeft hij met hen gesprekken daarover. En uiteindelijk ook nog weer met allerlei andere mensen die hem opzoeken in zijn eigen huis. Waar hij dan onder huisarrest was, maar wel mensen mocht ontvangen. En dan is het heel bijzonder om te zien dat aan het eind van het boek Handelingen, dat boek Handelingen afsluit met dat dat doorgaat. En dan is het laatste woord in onze tekst en ook in het Grieks. Is onverhinderd. Het gaat onverhinderd door. En dat vind ik zo mooi. Hè, dat je dat daar het boek Handelingen mee eindigt. Het boek Handelingen is eigenlijk een ongelooflijk spannend boek. En net zo goed als dat wij ons hele spannende boek hebben. Die dan in een serie geschreven worden. En dan zit er aan het eind iets in van een ontknoping. Nou ja, die ontknoping, hè, dat Paulus in Rome kwam. En daar ook het evangelie verkondigde. Maar dan zit er ook iets in dat je wat ze dan in de boekenwereld noemen een cliffhanger. Een soort punt wat je zegt, ja maar wacht even, er moet nog een vervolg komen. Het is kennelijk nog niet helemaal afgelopen. Er zit nog een vervolg in. Nou, dat klopt dus ook in Handelingen, daar komt een vervolg. Dat heeft Lucas niet meer geschreven en dat zal hij ook wellicht niet meer schrijven. Maar het gaat door. Je kunt zeggen, het vervolg, boek is bezig om geschreven te worden. Dat is de tijd waarin we leven. En wie zijn de hoofdpersonen in dat boek? Dat was Paulus. En allerlei andere mensen die na hem kwamen. En dat zijn u en ik. Want wij worden geroepen om het evangelie te verkondigen. En dat brengt me tot mijn laatste punt over een aantal toepassingen. En beseffen wij dus ook dat wij dus als gemeente en als christenen geroepen zijn om verder te gaan met die opdracht. Want het gaat verder. Het evangelie moet verkondigd worden aan hen die veraf zijn. En hen die dichtbij zijn. Zelfs ook hier binnen de gemeente. Dat is de taak van de evangelieverkondiging. En zijn we daar ook mee bezig? U en ik? Zijn we daar ook mee bezig in gebed? Want dan gaat het erom, zoals ik zei in het begin, denk even aan die uitspraak van John Piper. We gaan er of zelf op uit, of we helpen anderen om erop uit te gaan. Of, nee toch, we zijn toch geen ongehoorzamen. En op welke manieren bent u of ben ik daarbij betrokken? Op wat voor manieren? Persoonlijk kun je zeggen, zijn we daarbij betrokken met onze familie, Met onze kinderen, om hen het evangelie bekend te maken. Met onze vrienden, in onze werkkring. Om getuige te zijn van Jezus Christus. Gewoon te vertellen wie hij is. En wat God doet door hem. Het evangelie. En met gebed. Want dat is dus nodig. En dan hebben we natuurlijk inderdaad, zoals ook al blijkt, zelfs ook in het Nieuwe Testament, niet allemaal dezelfde gaven. Inderdaad, sommigen worden er toe geroepen en om erop uit te gaan. En soms zelfs heel ver weg. Maar sommigen ook om dichtbij hiermee bezig te zijn. Ook in gebed. Ook in gebed voor mensen. Dat is zo krachtig. Dat je weet dat je ook voor specifieke mensen bidt om hun bekering of om hun terugkeer tot het geloof. En ook als gemeente. De vraag is, stimuleert ook de evangelieverkondiging ook jullie als gemeente voor die taak? Zijn jullie ook daar als gemeente mee bezig? En hoe vaak komt zending, zowel veraf als dichtbij, aan de orde in de gemeente of in gemeentevergaderingen? Staat dat gewoon eigenlijk op de agenda? Het kan toch niet zo zijn dat jullie wel eens ledenvergaderingen hebben en dat dan dit punt niet op de agenda staat? Want dat is de belangrijkste taak voor de gemeente. Die God zelf gegeven heeft. Een geweldig voorrecht. En ook in het gebed van jullie als gemeente. Individueel en gezamenlijk ook in bidstonden. En je kunt concreet nu de vraag stellen van wie hebben jullie uitgezonden? Wie steunen jullie? Nou, ik weet dat jullie mensen steunen. Maar ook, heel praktisch, wat is jullie zendingsbudget? Hoeveel geld wordt daar dan uitgegeven? En is het zendingsbeleid ook een vast onderdeel van jullie vergadering? Dat is de vragen die komen op ons af. En dit zijn vragen die ons moeten inspireren. Die ons moeten bemoedigen. Want het is fascinerend om te weten wat God doet. Ook nu nog. In heel de wereld. Op allerlei plaatsen. En het is zo inspirerend en bemoediging om daarover te horen. Wat God doet. Zowel veraf. Maar ook dichtbij. We hebben het gehoord dat Paulus zegt, ik ben zelfs tot in Illyricum gekomen. Het huidige Albanië. Ik hoorde pas van een, dan denk je wel eens, ja, wat is daar van terechtgekomen? We weten ook dat het evangelie daar uiteindelijk op een gegeven moment nagenoeg verdwenen was. Maar God is zo genadig. Ik hoorde pas van een, dat er in Albanië een voorgangersconferentie is geweest met 180 voorgangers. Waarvan de meesten hun achtergrond hebben in de islam en dus tot bekering en geloof gekomen zijn. En die samen een coalitie voor het evangelie willen hebben. En die willen ze, er waren mensen daar aanwezig, niet alleen uit Albanië, maar ook uit Servië en Kosovo en Montenegro en Griekenland. Nou, al die landen die hebben ook politiek allerlei problemen met elkaar. Die liggen met elkaar overhoop, zoals u misschien weet. Zeker ook bijvoorbeeld Servië en Kosovo. Maar er waren dus broeders uit die verschillende landen bij elkaar. En ze hebben gezegd, wij willen samenwerken, een coalitie vormen voor het evangelie. Omdat de politiek ons verdeelt, maar het evangelie verbindt ons juist. Dat is de opdracht die ons verbindt, om die voor te, daarmee verder te gaan. En die te verkondigen. En dat is zo bemoedigend om daarbij betrokken te zijn en te weten wat God doet. Maar dat mag ook hier, hier dichtbij, ook in onze omgeving. Weet u dat, wat God doet? Kunt u voorbeelden daarvan noemen? Het is zo inspirerend om daarmee bezig te zijn. En dat zal ook echt leiden tot ook de opbouw van de gemeente zelf. Dat is constructief ook, ook voor de gemeente zelf. Wij moeten als gemeente, zou het heel fout zijn om alleen maar helemaal naar binnen te kijken. En te zeggen, ja, we zijn met de opbouw van de gemeente bezig en ja, de rest, de buitenwereld, hebben we eventjes helemaal geen tijd voor. Nee, u zal zien dat het moment dat u echt ook actief betrokken bent bij de verkondiging van het evangelie, veraf en dichtbij, dat dat uw denken en uw agenda bepaalt, dat dat ook op een geweldige manier tot opbouw is van heel de gemeente. Dat is de boodschap die ook hier Paulus wil geven. En ik zou zeggen ook, is dat ook niet net als Paulus een dankoffer wat wij van harte willen geven aan onze God. Als hij ons Christus geschonken heeft, hij heeft ons met hem ook alle dingen gegeven. Wat heeft hij ons niet gegeven? Zouden wij dan ook niet van harte bereid zijn om hem ook dat dankoffer van ons getuigenis, van onze steun, van onze betrokkenheid bij de verkondiging van het evangelie, om dat aan onze grote God te geven, tot eer en glorie alleen van onze Heer Jezus Christus en van de Vader. Amen.